Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 18, het 8e vers willen wij gaan zingen. Hun zijt gij goed, die goede tieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerden toont gij u een worstelaar. En wat er verder volgt in vers 8 van Psalm 18. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 51 het 5e vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Het 5e vers van Psalm 51 na Gods heilige wet. Daarna wordt u gelezen uit Openbaring 2 vers 18 tot en met 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet loodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
lezen nu Openbaringen 2 vanaf vers 18 tot en met 29. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zoon Gods, die zijn ogen heeft als een vlamvuurs, en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden, dat ze hoereren en afgodenoffer eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat ze zich zou bekeren van haar hoererij. En ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo ze zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten onderzoek. En ik zal u lieden geven een iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg tot uw lieden en tot de anderen die te Thyatira zijn, zovelen als er deze leer niet hebben, en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk ze zeggen, ik zal u geen andere last opleggen, maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen we deze morgen stilstaan bij vers 24 tot en met 29 van Openbaring 2. Voor de laatste keer denken we na over de brieven, zover ze te vinden zijn in het tweede hoofdstuk van Openbaring. Vanmorgen vers 24 tot en met het laatste vers stel uit Gods woord en de tekst. Doch ik zeg tot u lieden en tot de anderen die te Thyatira zijn, zovelen als er deze leer niet hebben, en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen, maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, wanneer wij vanmorgen door u zijn samengebracht onder uw woord, hebt u onderscheid gemaakt waar het niet was. Wij zijn niet beter dan zoveel mensen in de stad Rotterdam en in de plaatsen daaromheen die vanmorgen niet kwamen onder uw woord. Die misschien niet eens van uw woord af weten. Maar u hebt ons nog van hen afgezonderd en u hebt ons nog hier gebracht. Laat dat een wonder voor ons mogen zijn en een voorrecht. En als het zo zou zijn, Heere, dat we vanmorgen met tegenzin onze plaats hier hebben ingenomen, laat u ons zien hoe de dingen echt zijn. En geeft u dat ons hart verbroken mag worden. En dat wij voor u mogen neerbuigen in erkenning van onze onwaardigheid en van uw goedheid. Heren, wij hebben ook in de achterliggende week zoveel gedaan wat niet was in overeenstemming met uw heilige geboden. Wat ging er niet over onze lippen? Wat is er niet in onze gedachten geweest? Wat hebben we niet nagelaten? Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? En Heere, dan bidden wij u ook deze morgen met de psalmdichter die pleiten op uw vergevende genade. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest, opdat gij gevreesd wordt. En nu bidden wij van u, of dat, Heere, in ons alle leven de praktijk zou mogen worden of zou mogen zijn, dat we u de Heere mogen vrezen en mogen dienen. Ook in het leven van iedere dag, ook op de plaats waar u ons door de week stelt, waar dat ook is, op wat voor school, op wat voor universiteit, op wat voor werkplaats en in wat voor werkomgeving. Heere, geeft u dat wij u mogen zoeken en u mogen dienen. Van nature doen we het niet, Heere. Maar bewaar ons er toch voor dat dat een goedkope verontschuldiging wordt. Een rechtzinnige verontschuldiging waarmee we de eisen van uw heilig woord op een afstand houden. Geeft u ons, Heere, bekerende genade. Want als we iets nodig hebben, is dat het. Bekerende genade hebben zij nodig die nog zonder u voortleven. Maar bekerende genade hebben uw kinderen ook dagelijks nodig in de dagelijkse bekering. Wanneer we nog onbekeerd zijn, Heere, bekeer ons tot u. Maar wanneer we op de weg ten leven geplaatst werden en gingen zien hoe onbekeerd ons bestaan wel niet is, bidden we het u des te meer, bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Dan is het zo nodig dat u vanmorgen de werking van uw lieve geest paart aan de prediking van het woord. Want als de preek van vanmorgen toch alleen maar in woorden zal bestaan, o Heere, dan hebt u ons wel meer gegeven dan we verdienden, op en onder de kansel. Maar dan is alles zo arm en dan blijft alles zo zonder vrucht. En we bidden van u, Heere, werkt u toch met uw geest in harten van kinderen, van jongeren en van ouderen. Denk aan ons zoals we hier opgekomen zijn. Help ons in spreken en luisteren. Neemt u alles weg wat op welke manier dan ook een hindernis kan vormen. En laten onze gedachten gevangen genomen mogen worden onder de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. We bidden u, Heere, voor degenen die thuis met ons meeluisteren. Zegen het woord aan hun harten. U kent hun aller omstandigheden. U kent ook de omstandigheden van hen die verstoken zijn van de mogelijkheid om mee te luisteren naar uw woord. We bidden u voor hen die in het ziekenhuis zijn. Heel bijzonder denken we aan onze oude zuster Harman, die opnieuw naar het Franciscus ziekenhuis moest worden overgebracht. Heere, gedenkt u haar in de zwakte van haar ouderdom en geeft u haar ondersteuning voor het lichaam, maar boven alles genade voor haar ziel. We bidden u voor andere zieken uit de gemeente. We dragen ze aan u op, Heere. U kent ieders omstandigheden. U weet er ook van wanneer er zorgen zijn over onze gezondheid, we in afwachting zijn van onderzoeken en van uitslagen van onderzoeken, of wanneer we uitslagen hebben ontvangen die toch niet alle dingen verklaren. Heere, wil u zorgen en wil u geven wat nodig is. We bidden u voor hen die alleen zijn, die de rouw en het verdriet en het gemis zo kunnen voelen van het verlies van een geliefde. Heere, wil u hen vertroosten. Gedenk, Heere, aan hen die het om andere reden moeilijk hebben. U weet er ook van wanneer we te maken hebben met psychische moeite. Of wanneer het zo is dat er allerlei beperkingen zijn in ons leven die we niet makkelijk kunnen aanvaarden. Heere, geeft u wat nodig is. Boven alles, dat wegen van moeite, van beperkingen, van tegenslag, van zorg. En er kan zoveel zorg zijn, ook over onze kinderen, over onze kleinkinderen, over onze man of vrouw, misschien wel over onze ouders. Maar geeft u dat alle zorgen eens een ogenblik in uw hand zouden mogen worden gegeven en dat ze mogen worden geheiligd aan ons hart. Want Heere, leer ons dat ook, dat wij op doorreis zijn. Dat wij die reis maken door de tijd naar de eeuwigheid. En dat het belangrijkste niet is om van alle zorgen ontslagen te zijn, hoewel zorgen kunnen drukken en we dan ook met die zorgen tot u mogen gaan in het gebed. Maar dat het allerbelangrijkste is dat onze ziel gered wordt. En Heere, daar leven wij vanuit onszelf zo aan voorbij. Maar houdt u ons ook vanmorgen, onder de prediking van uw woord, stil bij deze dingen. Schenk allen die een taak hebben in de dienst wat ze nodig hebben. Dragen onze koster, onze organisten aan u op. Heere, ontferm u zich zo. Hoor en verhoor ons in ons bidden en danken. Om Christus wil alleen. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 2, het vierde en het vijfde vers. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zou Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeboren. En wat er verder volgt in vers 4 en vers 5 van Psalm 2... Er zijn drie collecten, de eerste twee nu voor eredienst en diaconie en de derde straks voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, woorden uit de hemel. Zo kunnen wij de 7 brieven die gericht zijn aan de 7 gemeenten in Klein-Azië wel aanduiden. Apostel Johannes kreeg in zijn hoge ouderdom, vergrijsd in de dienst van de Heere, de opdracht om aan 7 gemeenten in wat nu Turkije heet een brief te schrijven. Maar eigenlijk zijn die brieven niet alleen bestemd voor de gemeenten daar en toen, maar ook voor de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Er komen woorden uit de hemel tot ons deze morgen. En de vraag die wij ons al luisterend naar de inhoud van die brieven moeten stellen, en ook als het goed is steeds hebben gesteld, is: wat is de boodschap van de Heere in deze brief voor mij persoonlijk? We willen dat vanmorgen nog 1 keer doen, nadat we verschillende keren hebben geluisterd naar de eerste 4 brieven aan de gemeenten in Klein-Azië. Nu we letten op het laatste gedeelte van de brief aan Thyatira. En we schrijven bij onze tekstwoorden van deze morgen woorden uit de hemel aan de gelovigen in Thyatira. Woorden uit de hemel aan de gelovigen in Thyatira. 3 gedachten. Allereerst, dat zijn woorden van onderscheid. Onderscheid, kinderen, betekent verschil. En de Heer Jezus gaat in deze brief een verschil aangeven. Hij heeft verschillende mensen aangesproken, maar aan het begin van onze tekst van vanmorgen zegt hij: doch ik zeg tot u lieden en tot de anderen die te Thyatira zijn, zovelen als er deze leer niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen. Dat zijn woorden van onderscheid, dat is onze eerste gedachte. In de tweede plaats woorden van onderwijs. Want er zijn 3 duidelijke aanwijzingen in deze brief te vinden. De eerste lezen we aan het slot van vers 24. Ik zal u geen andere last opleggen. De tweede in vers 25. Maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. En de derde in het begin van vers 26. Die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaard. En dan tenslotte woorden van belofte. Want wat we dan verder nog lezen in deze brief, dat is vooral een belofte. Ik zal hem macht geven over de heidenen. En vers 28, ik zal hem de morgenster geven. Dus woorden uit de hemel, woorden van onderscheid, woorden van onderwijs en woorden van belofte. Vorige week hebben wij een begin gemaakt met de brief aan de christenen in Thyatira. En toen hebben we gehoord, en ik roep dat nog even in uw herinnering terug om de tekst van vanmorgen te begrijpen, is dat nodig. Toen hebben we gehoord dat Thyatira een centrum was van handel en van industrie en dat er allerlei beroepen in Thyatira werden uitgeoefend. Daar waren de wolververs. En daar waren de wevers en de pottenbakkers en de koperwerkers. Let u er trouwens op dat die laatste 2 beroepsgroepen ook nog terugkomen in de brief die vanmorgen opnieuw voor ons ligt. Want helemaal aan het begin van de brief zegt de Heer Jezus over zichzelf dat zijn voeten blinkend koper gelijk zijn. En dat zal de mensen, dat beeld zal de mensen die in Thyatira dag in dag uit de koperwerkers aan het werk zagen hebben aangesproken. En aan het einde van de brief, zo tegen het einde, lezen we over pottenbakkersvaten die vermorzeld worden. En dat sloot aan bij het feit dat er in Thyatira heel wat pottenbakkers waren. Maar wat we toen ook hebben gehoord, dat is dat je in Thyatira niet zomaar pottenbakker kon zijn of olververver, of wever, of wat voor beroep je daar ook kon uitoefenen. Hoe kwam dat? Dat had ermee te maken dat de beroepen in Thyatira georganiseerd waren in vakverenigingen, gilden, beroepsverenigingen. En als je je werk wilde doen, dan moest je eigenlijk lid worden van zo'n beroepsvereniging. Maar zo'n beroepsvereniging stond onder bescherming van een god of van een godin. En het behoorde tot de verplichtingen om de offerfeesten ter ere van zo'n beschermgod of beschermgodin bij te wonen. Dus een heel aantal beroepen in Thyatira kon je niet uitoefenen, of je moest meedoen met allerlei vormen van afgoderij. Net zoals er vandaag, gemeente, allerlei beroepen zouden kunnen zijn waarvan wij zouden kunnen zeggen: op zich is het niet verkeerd. Maar de omgeving waarin we dat beroep moeten uitoefenen kan toch heel bezwaarlijk worden. Kan gaan drukken op je geweten. Of, en dat zou veel erger zijn, zou je geweten kunnen afstompen. Wat is het nodig om met de Heere in het gebed te spreken over je beroep en ook over je beroepskeus? Jonge vrienden, het is nodig om daarover te spreken met je ouders, maar het is zeker nodig om over je beroepskeus te spreken in het gebed met de Heere. Heere, mag ik dit werk doen? En mag ik het daar en daar doen? En kan ik het doen voor uw aangezicht? De Bijbel is een boek, een heilig boek dat licht werpt over alle levensterreinen, ook over het terrein van ons dagelijks werk, van ons beroep. En nu was er in Thyatira een vrouw in de gemeente, ja die was eigenlijk veel makkelijker dan de anderen. Want die vrouw zei: het maakt eigenlijk helemaal niet uit waar je je werk doet. Het maakt ook niet uit of je nu deelneemt aan die offerfeesten ter ere van de een of andere heidense god of godin, of dat je dat niet doet. En misschien heeft ze wel gezegd: afgoden bestaan eigenlijk toch niet. En wat ze vooral zei, want dat was kenmerkend voor die vrouw, voor die profetes in de gemeente van Thyatira: het gaat er uiteindelijk om dat je de Heere dient met je gedachten en met je geest, maar niet met je lichaam. Dat is iets van ondergeschikt belang. Je lichaam, dat sterft toch een keer, dat vergaat een keer. Dat is het belangrijkste niet. En daarom kun je best afgoden of vereten. En daarom kun je best naar die feesten gaan waar af en toe ook wat uitspattingen plaatsvinden en het dan uiteindelijk uitloopt op hoererij. Maar we hebben gehoord, gemeente, hoe de Heer Jezus Christus in heilige verontwaardiging en in heilige toorn op die vrouw heeft neergezien. En hoe hij haar die naam Izebel gaf. Izebel, de naam van de goddeloze koningin die de afgodendienst invoerde in het tienstammenrijk en bevorderde. Christus geeft deze vrouw een naam en Christus spreekt in heilige verontwaardiging zijn oordeel uit over deze vrouw. En hij zegt het, en dat hebben we de vorige keer nog gehoord: ik heb haar de tijd gegeven opdat ze zich zou bekeren van haar hoererij en ze heeft zich niet bekeerd. Ik werp haar te bed, ik werp haar op een ziekbed. En die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. Dus Christus, hij kondigt het oordeel aan. Hij toornt op een heilige wijze over de manier waarop deze vrouw, deze Izebel, allerlei zonden in de gemeente goed praten. En daar eigenlijk nog een soort theologisch fundament onder legde. En En dan zijn we bij onze tekst aangekomen, vers 24. Doch ik zeg tot ulieden en tot de anderen die te Thyatira zijn, zovelen als er deze leer niet hebben en die de diepten van de Satan niet gekend hebben, gelijk zij zeggen. Nog even iets over dat laatste zinnetje. Zovelen als ze de diepten van de Satan niet gekend hebben, gelijk zij zeggen. Blijkbaar was het zo dat Izebel en haar aanhangers daar in de gemeente van Thyatira het heel vaak hadden over de diepten. De diepten moest je leren kennen. En dan bedoelden ze met die diepte naar alle waarschijnlijkheid de diepte van de zonde. Daar moest je als het ware helemaal doorheen gegaan zijn om er des te meer met je geest los van te komen. Izebel sprak veel over de diepten. Die uitdrukking was op zich niet onbijbels. Paulus spreekt ook over de diepten van de wijsheid van God en de diepten van de liefde van God. Maar Izebel, ze gebruikte die uitdrukking op een verschrikkelijke misleidende manier. Je moest de diepten leren kennen. En ze bedoelde de diepten van haar eigen dwaalleer. En nu gaat Christus dat aanwijzen, heel ontmaskerend. En hij zegt, het zijn de diepten van de Satan. Maar nu waren er in Thyatira die leer niet hadden. En die de diepten van de Satan niet gekend hadden. Hoe kwam dat? Hoe kwam het, laat ik het maar heel gewoon zeggen, dat er in Thyatira mensen waren die in het dagelijkse leven de Heere vreesden? Want dat is wat er hier bedoeld wordt. Hoe komt het dat er in Thyatira mensen waren die deze dwaling niet volgden? Was dat te danken aan die mensen? Waren ze beter dan de anderen? Nee, het was ten diepste te danken, gemeente, aan de bewarende genade van God. Aan de genade van God die de vrezen des Heren in hun hart had gelegd. Aan de genade van God waardoor deze mensen bewaard waren voor de zonde. Aan de genade van God waardoor deze mensen iedere dag hun knieën bogen en het vroegen, Heren, wat wilt gij dat ik doen zou? De Heere maakte onderscheid waar het van nature ook niet was. En de Heere gaf dat er in Thyatira, in die omgeving vol verleiding, en de verleiding was er dus niet alleen van buitenaf, maar de verleiding was er ook van binnenuit, omdat er in de gemeente een vrouw was die zich opwierp als profetes en die de zonde goedkeurde en goed praatte. Maar de Heere gaf dat er in die omgeving van verleiding mensen waren die staande bleven. Doch ik zeg tot ulieden en tot de anderen die te Thyatira zijn, zovelen als ze deze leer niet hebben en die de diepten van de Satan niet gekend hebben. En als je het aan die mensen zou hebben gevraagd, wat zijn dat voor mensen geweest en wat was het geheim? Ach, het waren mensen die hun knieën bogen. Het waren mensen die hun beeld en hun gebed getekend vonden in Psalm 16. Bewaar mij toch, o alvermogend God. En de vraag komt vanmorgen tot ons, gemeente, als we zien dat de Heer Jezus Christus in deze brief aan Thyatira een onderscheid aanbrengt. En wijst op Izebel met haar volgelingen aan de ene kant en mensen die leer niet hadden en die de diepte van de Satan niet gekend hadden aan de andere kant. De vraag komt vanmorgen tot u en tot mij, hoe is het met ons? In ons dagelijks leven. Hoe is het met ons in de uitoefening van ons beroep? Hoe is het met ons op school? Zijn wij jongens, meisjes, leerlingen die de Heere vrezen op school of niet? Het is één van de twee. Zijn wij leerlingen die de Heere vrezen? En die bij alle dingen vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, hoe wilt u dat ik me opstellen zal tegenover mijn klasgenoten en tegenover mijn leraren en tegenover mijn schoolwerk? Of niet? Hoe zijn wij op ons werk, in de uitoefening van ons dagelijks werk? Heeft ons dagelijks werk een plaats in ons gebed? En wordt ons dagelijks leven gestempeld door de vraag, Heere, mag ik u dienen en mag ik u vrezen op die plaats? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe zijn wij in het ziekenhuis waar we werken? Of op de bouwplaats, of in de vrachtwagen, of in de fabriek, of in de winkel, of op het kantoor, of op school, of waar dan ook. Hoe is ons leven? In Thyatira, zo laat de Heere zo duidelijk zien in deze brief, is het ten diepste één van de twee gemeenten. Eén van de twee. Of het is ten diepste Izebel navolgen. En we hebben die ontzaggelijk aangrijpende woorden gehoord. En u mag ze doortrekken naar allen die onbekeerd voortleven. Dat de Heere zijn oordeel aankondigt. En dat hij het zegt, ik kom met mijn oordeel. Ik werp die Izebel op een ziekbed neer. En ik zal haar kinderen doden. Of door genade deze leer niet hebben. Wat is nodig om de Heere te zoeken? Om de Heere te dienen, ook in het dagelijkse leven. Wat is dat nodig met het oog ook op de eer van God en op de uitbreiding van zijn koninkrijk? En wij kunnen het niet in eigen kracht. En u hebt gelijk als u zegt, daar is toch genade voor nodig. Maar laat dat toch nooit een verontschuldiging zijn om de dingen op afstand te houden. Laat dat ons eens op de knieën mogen brengen met het gebed, Heere. Geeft u die genade toch om een leerling te zijn, om een werknemer te zijn, om een werkgever te zijn die u mag vrezen en u mag dienen. Woorden van onderscheid. Dat is het eerste. En de vorige keer heb ik het al gezegd. Ik stip dat alleen nog even aan. De prediking van Gods woord moet altijd onderscheidelijk zijn. Niet omdat de ene mens beter is dan de andere. Niet omdat een dominee de harten kent. Maar wel omdat mensen onder het woord in een heel verschillende verhouding kunnen staan ten opzichte van de Heere, de Heilige God. Het kan zijn dat we onbekeerd en vijandig tegenover hem staan. Het kan zijn dat we afgedwaald zijn. Het kan zijn dat we een heel teer en een heel nabij leven kennen aan de troon van de genade. Maar prediking moet onderscheidelijk zijn in navolging van Christus zelf. Woorden van onderscheid. In de tweede plaats woorden van onderwijs. Ja, want wat zegt de Heer Jezus Christus eigenlijk tegen die mensen in Thyatira die door genade de Heere mochten vrezen? Drie dingen heb ik u al aangewezen en we willen ze in de tweede gedachte nagaan. Kijkt u maar mee, het slot van vers 24, daar staat het eerste. Daar staat achter de dubbele punt, ik zal u geen andere last opleggen. Dat zijn dus woorden van de Heer Jezus Christus zelf. Ik zal u geen andere last opleggen. Wat betekent dat? Het woord last is eigenlijk een aanduiding voor de wet van de Heere. Om dat voor u duidelijk te maken, wijs ik even terug naar Handelingen 15. Handelingen 15 is het hoofdstuk waarin beschreven wordt hoe de apostelen in vergadering bijeen zijn. En dan gaat het over de vraag of christenen uit de heidenen, dus heidenen die tot bekering en tot geloof gekomen zijn, of zij zich ook moeten laten besnijden. En dan spreken de apostelen uiteindelijk uit dat dat niet nodig is. En dan komt het, ik lees u dat voor uit Handelingen 15. Dan berichten ze het volgende aan de heidengemeente. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Ulieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Namelijk dat ge u onthoudt van hetgeen aan de afgoden geofferd is, en van bloed en van het verstikte en van hoererij. Als u het zo hoort, is het misschien moeilijk, maar de apostelen schrijven hier, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht om geen zwaardere last op u te leggen dan dat u zich onthoudt van. Ja, en dan worden eigenlijk precies de dingen genoemd die ook in de brief aan Thyatira genoemd werden. Afgoderij, hoererij en dan nog twee dingen die ik nu verder laat rusten. Maar dat is als het ware de wet, de oude wet, want dat was eigenlijk de wet van de 10 geboden, in ieder geval 2 geboden daarvan. Dat is de oude wet die bekendgemaakt wordt ook aan de christenen onder de heidenen. En dan gaan we terug naar onze tekst van vanmorgen, als de Heer Jezus Christus zegt, ik zal u geen andere last opleggen, dan klinkt daarin nog de echo door van die woorden uit Handelingen 15. Dan bedoelt de Heer Jezus Christus, ik leg u geen andere wet op. Ja, dan die wet die u al kent. Dan die wet die u ook door genade mocht gehoorzamen. De wet waardoor hoererij verboden wordt. En de wet waardoor afgoderij verboden wordt. Die oude wet van de 10 geboden, als ik het zo zeggen mag. Dat is het eerste wat Christus hier dus zegt, als hij onderwijs geeft. Geen andere wet dan die oude wet die er altijd al geweest is. Dat zegt de Heer vandaag tegen ons ook, gemeente. Geen andere wet, geen andere last dan die oude wet die er altijd geweest is. Die wet waaraan wij niet mogen toevoegen, maar waaraan wij ook niet mogen afdoen. Die wet die de eeuwen doorgegeven is aan de kerk van alle eeuwen en die er nog steeds is. Wat vroeger zonde was, gemeente, is nu nog steeds zonde. Dat ligt er ook in. Wat vroeger zonde was in de ogen van de Heilige God, is nu nog steeds zonde. Ik zal u geen andere last opleggen dan die oude wet, die altijd weer nieuw is. En die wet, die geeft Christus als een kompas. Als een kompas in de doolhof van een wereld zonder God. Want zonder dat wij neerkijken op de wereld waarin we leven, want die wereld leeft ook in ons hart. Maar is onze wereld waarin wij leven toch wel een doolhof? Waarin een ieder maar doet wat goed is in zijn eigen ogen, gemeente. In die doolhof leven wij. In die doolhof dwalen wij. En nu geeft God in zijn goedheid een kompas dat richting aanwijst. De wet van de 10 geboden. Ik zal u geen andere last opleggen. Dat is het eerste van het onderwijs. En dan het tweede. We lezen verder in vers 25. Maar hetgeen gij hebt, houd dat. Totdat ik zal komen. Dat is het tweede. En u begrijpt wel, dat is een woord dat heeft heel veel betekenis te midden van allerlei dwaling. Die Izebel met de dwalingen die allerlei zonden goed praten. De Heer Jezus Christus zegt: Godvrezenden in Thyatira, u die de Heere mag vrezen en mag dienen. Wat u hebt, houd dat. En wat hadden de mensen in Thyatira die de naam van de Heere vreesden? Als ik het heel kort mag samenvatten, eigenlijk twee dingen. Ze hadden het gepredikte woord van God. Het woord van God was bij hen gebracht. De leer van vrije genade was bij hen gebracht. Ze hadden dat woord gehoord. Ze hadden het mogen geloven. En nu zegt de Heer Jezus Christus: wat gij hebt, houd dat. Laat het niet los. Grijp niet naar iets anders. De leer van vrije genade, bewaar die leer als een kostbare schat. Houd daaraan vast. En de Heere zegt het vanmorgen ook tegen ons allen, omdat we dat woord allen hebben gehoord en het tot ons gekomen is. Het gepredikte woord, hetgeen ge hebt, houd dat. Laat het niet los, gemeente. Blijf in hetgeen gij geleerd hebt, schrijft Paulus aan Timotheus. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is. De Heer Jezus Christus, hij weet het in zijn alwetendheid hoe een mens geneigd is. Weet u het ook? Hoe een mens geneigd is om de dingen los te laten. Om te grijpen naar iets wat geen houvast geeft. Hetgeen gij hebt, houd dat. Dat is dus voor alle mensen in Thyatira in de gemeente geweest. Het gepredikte woord dat tot hen kwam. De leer van de zaligheid. Ja, en dat is voor de ware gelovigen in Thyatira ook geweest. En dat is meer. Gods genadewerk in hun hart. Geloof, hoop, liefde. Hetgeen gij hebt. Hetgeen ge ontvangen hebt. Houd dat. Verachter niet. Raak niet achterop in de genade. Hetgeen gij hebt, houd dat. De Heere zegt het vanmorgen tegen zijn kinderen. Het is een aansporing om te volharden. Het is een aansporing om hem des te meer te zoeken. Hetgeen gij hebt, hou dat. En dan het derde en het laatste van de aanwijzingen die de Heere geeft. Zo in onze tweede gedachte. We komen bij vers 26. En die overwint... En die mijn werken tot het einde toe bewaart. Dat staat er op een heel bijzondere manier. Gemeente, probeert u even mee te denken. Het is in deze brief al verschillende keren over werken gegaan. In vers 18, 19 leest u: ik weet uw werken. Dan gaat het over de werken van de gelovigen in Thyatira, ik weet uw werken. En in vers 23 zegt de Heere dat hij, en vers 22 vooral, dat hij komt met zijn oordeel, zo zij zich niet bekeren van hun werken. Dan gaat het over de goddeloze werken. Maar in vers 26, waar we nu over nadenken, gaat het over mijn werken met een hoofdletter. Die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart. Dat zegt de Heer Jezus Christus. Wie zal er overwinnen in Thyatira? Wie zal er overwinnen in Rotterdam-Kralingen? Dat is degene die... mijn werken, zegt Christus, tot het einde toe bewaard. Nou, daar moet u eens over nadenken. Die zijn werken tot het einde toe bewaard. Zijn werken, wat is dat? Dat is Christus volkomen gehoorzaamheid. Dat is Christus volkomen gerechtigheid. Dat zijn al die werken die de Heer Jezus Christus van het begin van zijn leven tot het einde van zijn leven als borg heeft gedaan. Zijn werken. Dat zijn de werken die kostbaar worden en die onmisbaar worden in het leven van allen die het ware geloof kennen. Dat zijn de werken die onmisbaar zijn geworden voor de ware avondmaalganger gemeente. Zijn werken. Hoe is het in uw leven? Hoe staat u tegenover zijn werken? Van nature gaat het om mijn werken. Om mijn leven. Als de Heere met zijn eisen van heiligheid komt in mijn leven, ja, dan ga ik vervolgens ook proberen om met mijn werken de Heere tevreden te stellen. En dat moet ik nu allemaal verliezen, dat moet allemaal afgekeurd worden. Hoe gebeurt het? Door de prediking en de toepassing van Gods heilige rechtvaardigheid. Van Gods heilig recht. Dat heilige recht keurt al mijn werken af en schrijft op al mijn werken de dood. En als de Heilige Geest het toepast, ga ik zelf op al mijn werken de dood schrijven. En dan, ja, dan hou ik niets over. Dan blijft er een arme, verdoemelijke, voor eeuwig veroordelenswaardige zondaar over. Die zondaar, die krijgt nu de werken van Christus nodig. Van begin tot het einde. Al die werken van Christus worden hem dierbaar. En het is een heilige kunst in het leven van het geloof. Om al Christus werken tot het einde toe te bewaren. Om daaruit te leven. Om daar gelovig op te steunen. Gemeente, altijd weer komt de prediking uit op die vraag: wie is Christus voor u? Wat zijn zijn werken voor u? Wie is het die overwint? Degene die zijn werken tot het einde toe bewaart. Dominee, zegt iemand, ik had nog aan iets heel anders gedacht vanmorgen. Ik dacht bij mijn werken aan, ja, aan die werken die een mens doet vanuit Christus in het leven van de dankbaarheid. Dat wordt ook bedoeld. Dat ook. Maar dan blijven het zijn werken. En daarom, er is geen leven van dankbaarheid mogelijk dan een leven in de nauwste verbondenheid, geloofsverbondenheid aan Christus. Kracht putten uit zijn werk. Reiniging zoeken in zijn bloed. Bescherming zoeken uit zijn kracht. Leven vanuit zijn gerechtigheid. Gemeente, lieve gemeente, als ik deze dingen zo even aanstip vanuit de tekst, dan komt de vraag, en mag ik die vraag ook aan uw hart leggen, wie kent dit levensgeheim? Want dit moet u leren kennen. Dit moet u leren kennen. Zonder dit geheim zijn werken bewaren tot het einde toe, gaat u voor eeuwig verloren. Al uw werken, onze beste werken, zijn een wegwerpelijk kleed, zegt de kerk met Jesaja. En wat is het nodig dat ik het leer? En dat ik leer zijn werken nodig te hebben. Daar wordt Christus steeds meer en daar wordt Christus alles. En hoe aangrijpend is het Wat een schuld is het dat u en ik er van nature blind voor zijn. Dat we die werken helemaal niet belangrijk vinden. Dat we aan die werken volledig voorbij gaan. Dat we die werken van Christus ten diepste vanuit onszelf verachten. Daarom is het zo nodig dat er een wonder gebeurt. Dat er plaats gemaakt wordt voor Christus in ons leven. Dat we een uitgewerkte zondaar worden en zijn werken nodig krijgen. Zullen we daar biddend om gaan zingen met Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt. Dan zal zich het hart met mijn daden paren. 119, vers 17. woorden van onderscheid, woorden van onderwijs en tenslotte woorden van belofte. Dat is het laatste wat we nog met elkaar overdenken en beluisteren uit deze brief. Wat belooft de Heer Jezus Christus aan hen die overwinnen en die zijn werken tot het einde toe bewaren? Twee dingen. Het eerste lezen we in vers 26 en 27. Ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn Vader ontvangen heb. We beginnen maar achteraan. Christus heeft van zijn Vader macht ontvangen over de heidenen. Daar hebben we ook al van gezongen in Psalm 2. Daar wijzen deze woorden ook naar terug. Christus spreekt vanuit de hemel, let u daar ook op, met psalmwoorden. Christus spreekt vanuit de hemel met psalmwoorden. Maar in Psalm 2 is al te lezen hoe Christus de macht krijgt als middelaar van zijn Vader over de heidenen. En die macht gebruikt de Heer Jezus Christus, met eerbied gesproken, op twee manieren. Om heidenen te bekeren, dat allereerst. Hij brengt heidenen tot bekering. Daar leest u van in Psalm 2. Maar uiteindelijk zal hij met diezelfde middelaarsmacht ook het oordeel voltrekken over degene die hem hebben verworpen. En die in onbekeerlijkheid en in ongeloof zullen sterven. En dan zal hij het oordeel voltrekken, en daar gaat het over in onze tekstverzen. En in dat oordeel staan de gelovigen aan zijn kant. Dat is een hele aangrijpende gedachte. En misschien dat er sommigen onder ons zijn die dat nog nooit zo gehoord hebben. Maar als Christus komt om te oordelen de levenden en de doden, en hij zal zijn vijanden gaan oordelen, voor eeuwig gaan veroordelen, dan zullen aan de kant van Christus al de gelovigen staan. En zij zullen als het ware dat oordeel kracht bijzetten. Een huiveringwekkende gedachte, zegt u. Ja, dat is het. En toch spreekt de Bijbel er zo over. 1 Korinthe 6. Of weet ge niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? De gelovigen zullen met Christus oordelen. En ze zullen uiteindelijk ook met Christus regeren. En dat is de belofte die Christus hier geeft aan christenen in Thyatira die verdrukt werden. Die onrecht aangedaan werd. Die beproefd werden, maar Christus zegt: de tijd komt dat alles wordt omgekeerd. En dat u met mij zult regeren en met mij zult oordelen. Gemeente, u voelt aan, daar ligt de ernst van de eeuwigheid over. Het is wel eens gevraagd op een begrafenis van iemand die genade kende en de Heere vreesde. En ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn, maar dat het toch niet onbijbels is als dat in bewogenheid gevraagd wordt. Het is wel eens gevraagd aan kinderen van een Godvrezende vader of moeder. Kinderen. Zal je vader, zal je moeder, die in de Heere gestorven is, nu eenmaal moeten helpen om jou voor eeuwig te veroordelen? Ernst van de eeuwigheid. En daar moeten wij, gemeente, niet lichtvaardig over denken. En misschien dat er wel iemand is die bij zichzelf denkt: als dat nu de Bijbelse boodschap is en als dat Gods woord is, dan hoeft het voor mij niet meer. Maar gemeente, Deze God is niet onrechtvaardig. Hij velt ook geen onrechtvaardig oordeel. En hij laat deze woorden juist nog klinken, ook die aangrijpend ernstige waarschuwingen, tot onze bekering. Nog is het heden van de genade. Nog is het de welaangename tijd. Nog is het de tijd waarin de Heere het roept. Wend u toch naar mij toe en word behouden. Zoek de Heere en leef. Maar uiteindelijk zullen zijn gelovigen met hem regeren en met hem macht ontvangen over de heidenen. Zo stond het in vers 26 en vers 27. Ja, en dan de tweede belofte, vers 28. En ik zal hem de morgenster geven. Dat is een belofte van licht. De morgenster, er zijn heel wat bladzijden over volgeschreven wat daarmee bedoeld wordt. Ik zal u er vanmorgen niet mee vermoeien. De morgenster, dat is eigenlijk de planeet Venus, die zichtbaar wordt kort nadat de zon is ondergegaan, en dan noemen we het de avondster, en die zichtbaar wordt in alle helderheid net voordat de zon opgaat, en dan noemen we het de morgenster. Zo tegen het einde van de nacht, als alle sterren aan de hemel gaan verbleken, als de zon bijna opgaat, dan wordt de morgenster zichtbaar. En die morgenster die kondigt de dag aan. Die kondigt het volle licht aan. Wie is die morgenster? De Heer Jezus Christus zegt het in Openbaring 22 vers 16. Ik ben de blinkende morgenster. En als hij hier belooft, en ik zal hem, de overwinnaar, de morgenster geven, dan zegt hij daar eigenlijk dus mee, ik zal mezelf in al mijn helderheid, in al mijn schittering geven. Ik zal het volle licht, de volle zaligheid, de volle dag van het heil geven aan degene die overwint. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Dat wordt bedoeld. Ik zal hem de morgenster geven. Het is die morgenster die de gelovigen in dit leven leren kennen. Het is die morgenster die de gelovigen in dit leven in de nacht van hun leven leren kennen. Als alles donker wordt en als alles sterren verbleken. En neemt u ook dat beeld nog maar eens mee om het in de pas begonnen week te overdenken. Als het steeds donkerder wordt en alle sterren gaan verbleken. Maar dan de morgenster Christus opgaat in het donkerste van de nacht. Petrus schrijft erover in zijn tweede brief als hij het zegt. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht geeft, als op een licht schijnend in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Hier op aarde in beginsel, als Christus in de nacht van mijn verlorenheid en van mijn schuld, waar alle hoop me ontvalt en alle sterren uitdoven, opgaat en geschonken wordt aan een verloren zondaar in zichzelf. Maar daar volkomen, ik zal hem de morgenster geven. Gemeente, zo zijn we gekomen aan het einde van deze brieven. We zouden dit jaar, hadden we ons voorgenomen, alleen de brieven van hoofdstuk 2 met elkaar overdenken. En de Heere heeft het ons gegeven. We mochten er allemaal nog zijn. Misschien dat sommige dingen in de brieven u pijn hebben gedaan. Als ik me niet vergis, bemerkte ik soms wel eens zoiets. Maar ik heb geprobeerd om het woord van de Heere te preken zoals Hij het vraagt. Ook in alle ernst. Ook in alle scherpte. Opdat we er een plaats mee zouden zoeken aan de voeten van de grote brievenschrijver. Zult u dat doen? Zul jij dat doen? Die vier brieven die we overdacht hebben in de achterliggende weken. Om een plaats te zoeken aan de voeten van de grote brievenschrijver. Met al uw vragen. Met al uw worstelingen. Met al uw strijd. Met al uw duisternis misschien. Met uw onmogelijkheid. Met uw opstand. Met uw afkeer. Want bij Hem is raad. Hij is degene die de macht gekregen heeft om heidenen tot bekering te brengen. Zou Hij het niet kunnen? Zou Hij het niet kunnen in uw, in mijn leven, in het leven van onze kinderen, van uw kleinkinderen? Bij Hem is raad. Bij Hem alleen. En daarom, wie oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, U gaf ons in Uw trouw en in Uw goedheid dat we deze brieven mochten overdenken. Heilig de inhoud aan onze harten. En geef, Heere, dat we veel brieven mogen terugschrijven in ons gebed. Al is het misschien dat we niet schrijven kunnen. Al is het dat we alleen maar een kruisje zetten kunnen. Geestelijk gesproken. Maar hoor onze stem als ze tot U roept. En bewaar ons ervoor dat we er niet mee op de knieën zouden komen. Aan de voeten van die grote brievenschrijver uit de hemel. Heere, heb dank voor wat U wilde geven. Vergeef al het zondige. Zegen het werk van de zondagsschool straks. En dat om Christus wil. Amen. 98, het vierde vers is onze slotzang. 98, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.